boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Linda Zijlmans uit Blerik, woonachtig in Venlo, psycholoog aan het Radboud Universiteit in Nijmegen. Klopt het ook allemaal wat ik zeg eigenlijk? Zij begon met zingen toen ze 15 was en nam gitaarles en zangles bij G.T. de Leer.
Ja, nee, er kloppen een aantal dingen niet van.
Vertel.
Mag ik daarop ingaan?
Ja, nee, ik vraag het je.
Deze podcast, hè, die is in het Nederlands.
Ja, die is in Nederland.
Ja, nee, dan, dat is helemaal goed.
Vind
hoor,
je dat fout dan?
Nee, ik ben ook woonachtig in Blerik.
Oh ja.
Dus ik ben er niet alleen geboren, maar ik woon er ook nog steeds. Met een kleine tussenpauze waarin ik in Nijmegen heb gewoond.
Dus je kwam lopend vanuit Blerik dan?
Ik ben gelopen, heerlijk, ja. En wat ook niet helemaal klopt, is dat ik psycholoog ben.
Nee, klopt.
Ik ben namelijk orthopedagoog en ik werk momenteel als docent inderdaad aan de Radboud Universiteit.
Kijk, dan hebben we dat allemaal rechtgezet.
Ja. Dan moet je ook rechtzetten, ja. Want Venlo Blerik, dat is toch altijd wel een controverse. Dus je moet je niet oppassen waar je ze plaatst.
Ja, nee, klopt.
En de laatste is, ik heb zangles gehad inderdaad bij G. Titulaar.
Ja, maar?
Maar geen gitaarles. Dat was weer bijna
Nou, dan moet je
docent.
Je website aanpassen.
Oh, dat staat er niet goed op. Nou, ik ga meteen kijken morgen.
Maar je bent dus geboren in Blerik.
Ja.
Op de Klingerberg. En woon je daar nog steeds dan?
Nee, in de Klingerberg ben ik geboren.
In de Klingerberg.
Ja,
de
Klingerberg. Moet altijd wel lachen. Want Frans Pollux heeft een liedje van Bruce Springsteen vertaald.
Ja, klopt.
Jersey Girl. En dat is een beetje op de Klingerberg gewoon. Voel ik me altijd enorm aangesproken. Want daarin wordt de Klingerberg een soort van bezongen alsof het een soort ghetto is. Nou, dat was in de tijd toen ik geboren werd niet zo. Daar woonden allemaal jonge gezinnen die daar een huis huurden. En toen ik een jaar of 12 was, zijn mijn ouders daar weggegaan. En hebben ze een huis gekocht in het centrum van Blerik. Mm-hmm. En Nou ja, de Klingenberg is nu misschien niet meer helemaal de wijk zoals die toen was. Maar,
hoe was die wijk? Ja, je zegt het zelf al, ghetto. En
nou, het was helemaal niet. Dat was echt een hele fijne, groene wijk met heel veel kinderen. Ik kan me niet anders herinneren dan dat wij daar in parken aan het spelen waren, aan het fietsen waren, aan het schaatsen op de vijvers die er waren. Ik heb daar een hele gelukkige jeugd gehad.
En hoe groot was dat gezin waar je uitkwam?
Mijn broer en ik. En mijn ouders.
Lekker.
Ja.
En wie was de oudste van de twee?
Ik ben de oudste.
En wie was de dominantste van de twee?
Ik.
Maar Linda, was het niet zo dat die Klingerberg in de tijd die slechte naam kreeg door die grote knoepert die er gebouwd werd? Was het toch ook in de Klingerberg? Of zit ik nou helemaal fout?
Nee, dat was niet.
Kijk,
zie ik, dat zegt dan dat iemand uit Venlo. Die weet dan helemaal niks over Blerik.
Dat was het Annakamp.
Oh, okay.
Maar je had toen meerdere van dit soort wijken in Blerik.
Pas de avondkamp.
Maar ook de Vossenaar. Ja, dus dat waren een beetje die upcoming wijken toen.
Ja. Klopt.
Ja.
En wat deed je vader? Klein gezin, dat is wel
klein
lekker
gezin,
trouwens.
Mijn moeder was thuis voor ons. Dus ik kan me niet anders herinneren dan dat ze altijd klaar zat met ranja en een koekje als wij uit school kwamen. En mijn vader, die, nou moet ik het goed zeggen, want hij luistert misschien wel.
Oh ja?
Die heeft heel lang op de veiling gewerkt in Grubbevorst. En daar heeft hij allerlei verschillende functies gehad. Hij heeft van alles met logistiek gedaan, maar ook met kwaliteitsmanagement. Was geloof ik zijn laatste baan. Maar altijd in de groente- en fruitteelthandel.
En wie van de twee zong?
Ja, de muzikale kant is van de Zijlmans. Dus van mijn vaders kant. Ja.
Maar dat deed hij alleen maar onder de douche of zo?
Mijn vader is gewoon heel muzikaal. Ik denk wel eens van, volgens mij had hij gewoon muziekles moeten hebben toen hij jong was. Dan was er wel, hij houdt van muziek, maar hij is ook echt muzikaal. En mijn moeder is iets minder muzikaal. En mijn opa had met zijn broers, dus ook van de Zijlmans kant, ook een bandje vroeger. Ik weet niet meer hoe ze heten, maar daar zit wel echt de muziek.
Ja. Dus. En leuk. En hoe, op welke leeftijd begon jij met zingen?
Ik denk soms wel eens al in de baarmoeder. moet geloven, was ik altijd al aan het zingen.
Ja.
Dus als kleinkind al achter op de fiets, tijdens het douchen in bad, ik overal altijd.
Leuk.
Ja, dus ik kan niet echt een punt of een moment aanwijzen waarop ik. Maar ja, dat was er gewoon altijd al.
Ja.
Ja.
Je hebt natuurlijk recentelijk hele mooie optredens mee mogen maken als zangeres bij de Liedjes van de Vrijbuiters. Ja. Maar daarnaast, en daar gaan we het straks over hebben, heb je een heel mooi project op poten gezet met Imke Jacobs.
Mm.
En Imke is volgens mij een jeugdvriendin van jou.
Ja.
Die is psycholoog.
Die is psycholoog.
Kijk, dan is de cirkel weer rond.
Klopt.
En jullie hebben een mooie voorstelling gemaakt. Daar gaan we het dan straks even over hebben.
Ja.
Welkom Linda, om het in de inleiding even een beetje af te ronden. Wat het meest bijzondere was, wat Bert mij vertelde van het vorige gesprek, de Linda die lange tijd een twijfelaar was.
Ja, dat vond ik zo wel.
Waar is dat begonnen?
Dat vond ik zo charmant zelfs.
Oh, ja.
Jawel, is toch heel charmant als iemand...
Ja.
Een vrouw die zoveel doet en gedaan heeft, zoveel bereikt heeft, ook in de studie, maar daarbij toch altijd weer die twijfelende rol speelde.
Ja. Waar begon dat?
Ja, ook dat is denk ik iets wat heel erg al in mij zat als kind. Ja... Of het iets te maken. Ik ben weegschaal. Misschien heeft dat er iets mee te maken. Dat schijnen eeuwige twijfelaars te zijn. Maar ik heb mijn hele leven al over alles getwijfeld. En dat gaat echt van... ga ik hagelslag of pindakaas op mijn brood doen? Of wat eten we vanavond? Tot wat serieuzere vragen als...
Yeah.
Waar ga ik settelen? Waar wil ik wonen? Welke carrièrekeuze wil ik maken? Dus dat zit eigenlijk in alle facetten van mijn leven. Ik had alleen wel gehoopt dat het zo rond de 40
over zou zijn.
Wel over zou zijn. Nou, dat
is het niet dus.
Nee, dat blijft wel.
Ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk enorm muzikaal. Je hebt ongetwijfeld ook nagedacht over het feit van zal ik professioneel zangeres worden. Ja. Die twijfel, heeft dat meegespeeld in een keuze om toch voor zekerheid en standvastigheid te kiezen en daardoor ben je gaan studeren? Is dat misschien
iets? Dat is denk ik en de twijfel in mezelf, maar ook toch wel het stevige standpunt van mijn ouders toen de tijd. Want ik wilde wel echt heel graag iets in de richting van de muziek gaan doen. Dus of een conservatorium, maar ik heb ook wel eens over kleinkunst nagedacht.
Mooi.
Maar dus toen ik klaar was met het VWO, was dat de vraag, wat ga je doen? En mijn ouders vonden het vooral ook heel belangrijk dat ik inderdaad koos voor zekerheid. En ik kon goed leren, makkelijk leren. En zij hadden ook zoiets van, nou, ja, dan ligt het ook een beetje in de lijn der verwachting dat je gaat studeren. Ik kon naar de universiteit. Maar dat is wel een keuze.
En dat ging zonder slag of stoot. Ik bedoel, je accepteerde dat gelijk dat zij...
Dat weet ik niet meer zo goed. Ik denk dat ik daar ook wel veel over na heb gedacht toen. Want ik geloof niet dat mijn ouders zo stellig waren... Mm-hmm. dat ze volledig daar zeggenschap over hadden. Dat was natuurlijk mijn eigen keuze. Ik was 18 of 19 toen ik ging studeren. Maar ik heb het wel meegenomen. Ik ben wel altijd gevoelig geweest voor wat mijn ouders dan vonden. Mm. Je bent gewoon ook nog wel heel jong.
Dat is ook zo.
Ja. Dus zij zullen dan ook wel ergens... Zij hebben de levenservaring gelijk hebben. En uiteindelijk denk ik... Heb ik ook aan jou verteld, Bert... Ben ik ook wel echt gekomen waar ik wil zijn.
Ja, prachtig.
En geloof ik ook wel dat het pad gewoon zo loopt zoals het lopen moet.
Want was het niet ook een beetje van de muziek kun je... Dat ouders vaak dachten van muziek kun je... Daar kun je niet van leven.
Nee, kun je niet van leven.
Nee, dat kreeg ik ook op mijn brood met schrijven, ja. Nee.
En
ja,
hoe mooi, ik vind het altijd toch een heel mooi verhaal... dat ik dan nu samenleef met een muzikant die leeft van de muziek.
Ja.
Dus ik weet nog wel dat ik inderdaad 16 jaar geleden met Sjoerd thuis kwam... en zei, nou, dit is Sjoerd, hij is drummer.
Ja.
En daar leeft hij van, oké.
Krijg je nog koffie?
Ja.
Maar Linda, je bent een opleiding pedagogische wetenschappen gaan volgen... aan de Universiteit in Nijmegen, de Radboud Universiteit.
Ja.
Was dat een bewuste keuze? Had je altijd al belangstelling om in die richting verder te gaan? Die pedagogiek, onderwijs wellicht?
Ja, vooral echt die pedagogiek. Dus dat opgroeien en ontwikkelen van kinderen vond ik altijd wel heel interessant. Ik heb ook altijd opgepast in mijn... dat waren mijn bijbaantjes, hè. Dus ik paste op alle jonge kinderen in de straat bij ons. Vond ik superleuk. En de tweelingbroer van mijn vader heeft een verstandelijke beperking. En zij woonde echt op zo'n instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar kwam ik vroeger wel eens. En dan dacht ik wel altijd, dit kun je dus met deze mensen zou je dus kunnen gaan werken. Dat is dus gewoon een optie.
Mm.
En dat vond ik altijd mateloos interessant en fascinerend. En dus ik heb wel altijd iets met die richting gehad. En vervolgens was het een dochter van vrienden van mijn ouders. Die studeerde orthopedagogiek. En daar kon ik een dagje mee lopen. Ja, en toen dacht ik, nou, lijkt me hartstikke leuk.
Maar blijkbaar was die belangstelling zo groot. Want je bent in die richting ook gepromoveerd.
Ja.
En dan ben ik als oud-student van het Radboud.
Maar daar twijfelde je ook aan.
Wat was dat voor promotie? Wat was het onderwerp?
Dat is ook wel grappig. Als ik zo met jullie praat, dan klinkt dat zo als zo'n uitgestippelde weg. Die ik dan zo...
Lekker.
Maar het is ook wel... Het zijn ook wel allemaal dingen die me een beetje zijn overkomen of zo.
Dat
zonder
mooi.
Ik daar zelf geen regie in had of zo. Hoor. Ik had altijd keuze om ja of nee te zeggen. Maar dat promotietraject en de twijfel. Want ook daar, de twijfel. Ik weet nog heel goed... oud scriptiebegeleidster, die belde mij toen een jaar na mijn afstuderen van... ik heb hier een onderzoek liggen en ik weet dat jij geen... je wil niet in een ivoren toren tussen de boeken, je wil echt de praktijk in... maar dit past heel goed bij jou. Goed. En toen heb ik wel steeds gedacht, als zij denken dat ik dat kan... of dat het bij me past, dan zal dat ook wel leuk. Zo zijn. Dus ook daar ben ik een soort van ingerold... Ik denk wel dat het de meest leerzame periode uit mijn leven is geweest. Ja, jij, Peter, jij wil natuurlijk weten waar het over ging. Het was in de gehandicaptenzorg.
Ja.
En ik heb onderzoek gedaan naar de relatie tussen mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. En welke factoren ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een hele goede klik hebt met je cliënt of veel minder goede klik. Hoe kan het dat de ene heel goed om kan gaan met onvoorspelbaar gedrag en de ander heeft daar veel meer last van. Dus ook echt een beetje die persoonlijkheidsfactoren van die begeleiders.
Inmiddels ben je docent in het Radboud. Ja. Zit je dan nog steeds in diezelfde hoek of ben je toch in die gehandicaptenzorg daar docent in die wetenschappen daaronderheen of ben je een andere kant uitgegaan?
Nee, ik doe eigenlijk beide een beetje. Ik zit echt nog in cursussen die echt op gericht zijn op mensen met een beperking. Maar ook daarnaast bijvoorbeeld jeugdzorg.
Ja, ja.
Dus daarna heb ik ook nog veel onderzoek gedaan in de jeugdzorg. En daar geef ik ook nu les over.
Maar hoe combineer je dat? Want als we jou cv zien en zien wat je allemaal doet, dan kom je bij ons over als een professioneel fulltime
muzikant.
En maar dan blijkt er nog een heel ander leven daarnaast te hebben. Dat vind ik fascinerend. Maar hoe combineer je dat? Hoeveel dagen in de week ben je in Nijmegen bijvoorbeeld actief?
2,5 dag.
2,5 dag, ja. Oké.
Dus ja. Ik ben heel flexibel in hoe ik mijn tijd in... Als ik een college moet geven, moet er zijn.
Ja.
Maar ik mag ook veel thuis werken. Ja. Dat is ook altijd een beetje hoe het lijkt. Hè? Dat iemand heel druk is.
Klopt.
En dat is ook een beetje de buitenkant. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik ieder weekend op een podium sta. Nu is het wel echt een drukke periode geweest met Liefde, Lijf en Liedjes. Maar daar krijg ik zoveel energie van. Dus, ja.
Ja, dat begrijp ik.
Dat lukt eigenlijk. Ik krijg het eigenlijk altijd wel allemaal rond of zo.
Maar dat dus, komt ook natuurlijk omdat daar jouw professionele belangstelling als pedagoog natuurlijk samenkomt met jouw dingen.
Met
dus natuurlijk hoe mooi wil je het hebben?
Ja, dat is fantastisch.
En je hebt er nooit over nagedacht om te verhuizen?
jawel.
Ik kan me namelijk voorstellen dat het een klereneind sommige dagen is, of niet dan?
Ja, het valt mee hoor, maar als je dat 3 dagen per week moet doen, ja, weet je, er zijn mensen die reizen verder.
Mm. Nee, natuurlijk.
Tegelijkertijd, wij hebben ook een dochter, en die is inmiddels 12 en die is hier echt geworteld.
Ja.
En die heeft hier vrienden en ze gaat nu naar de middelbare school en... Ja, ik vind het zo impactvol ook voor haar om te zeggen... nou, we gaan richting Nijmegen tegelijkertijd. De huizenprijzen zijn echt... Dus wij zitten heerlijk waar we zitten. Want het is goed zo dat je...
Want ook zelfs Venlo kwam niet aan te pas.
Ja, die discussie zou je eens met mijn vriend moeten voeren. Want die...
Hij wilde wel graag...
Die zal iedere gelegenheid... gebruiken om te benoemen dat hij eigenlijk een Venlo is.
Ja, maar ik kan het me ook voorstellen, want we gaan het dadelijk over jouw muziek hebben. En dat is een en al Venlo en dan nog een keer Venlo.
Ja, Blerik is toch ook een beetje Venlo, joh.
Oké, voor jou dan.
Ik voel dat helemaal niet.
Bij vorige generaties was dat altijd een...
Dat weet ik.
Nu misschien nog hoor, maar ik voel hem niet.
Nee, dus, dat begrijp ik ook wel. Nee, natuurlijk speelt dat allemaal geen rol. Maar in de hoofden van mensen is het wel soms iets van...
Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje Venloos, hè. Ja, daar vind ik, soms mag je er ook een beetje kritisch naar kijken. Naar het chauvinisme.
Ja, nee, terecht.
Dus nee, ik ben blij waar ik zit.
Zelf is waarom Frans Pollux nog altijd in Venlo woont. Die had daar ook kunnen uitzwerven met wat hij allemaal doet.
Ja, klopt. Ah, maar sommige mensen
houden heeft blijkbaar toch.
Ja, ik hou ook van Venlo, zeker. Maar het is niet zo heilig dat ik denk... nou, ik ben niet gelukkig als ik niet in die stad woon.
Is de taal hetzelfde?
Ja, er zijn een paar verschillen. Feest en fies. Feest, fies, tier, zeggen wij geloof ik. Maar ik gebruik geen echte blerikse woorden.
Nee, precies.
Mijn ouders komen ook uit Venlo, dus ja.
Oh ja.
We gaan nou toch een beetje terug bij het begin. En dat is begonnen bij de... je deelname aan de Leedjesavond van de Jokers. In 2002 zong je samen met Maaike Stevens tijdens de Jokers Leedjesavond het lied Meertjes van de Nacht. Is het daar een beetje begonnen?
Oh, dan moet ik echt graven, Peter.
Ja, dat is al lang, hè? Dat is 23 jaar geleden.
Gravend.
Was dat nog voor de Venlose Revue?
Nee, dit was ervoor, ja.
Oh, ja.
Klopt.
God.
Ja. Klopt.
Ja, de moeder van Maaike, die heeft altijd heel veel gedaan in de Venlose Vastelovers wereld. Veel gezongen ook echt in de jaren 70 en 80, denk ik. Of 80, 90. En die had toen het idee van... wij zijn al heel lang beste vriendinnen, Maaike en ik. En toen kwam op een gegeven moment het idee van... willen jullie niet eens meedoen aan de Leedjes? En toen heeft zij met Wim Roeven voor ons... en toen hebben zij samen dat liedje geschreven. Dus,
ja, want we kunnen ook de vraag omdraaien. Je zong graag, je zong heel veel. Wanneer was dan het eerste moment dat je de bühne... was dit niet het eerste moment dat je de bühne op wilde?
Nee, ik denk dat het eerste moment was... dat zat al daarvoor. Dus op de middelbare school, ik zat op het Blariacum College... en daar had je de Spomuto Kadaza. En ik weet nog heel goed dat ik op die school kwam. En dan gingen wij als brugklassers en tweedeklassers... durfden we natuurlijk allemaal nog helemaal niks. Dus we gingen alleen maar kijken naar die culturele avond. Dan zat ik daar met open mond. Dan dacht ik, oh, als je dat toch ooit kan doen, weet je wel... En later stonden wij er. Dus heb ik met name veel met Maaike, maar later ook nog met Imke en Imke. Twee vriendinnen waarvan eentje nog, waar ik nu nog met Liefde, Lijf en Liedjes ook. Ja, en zo is dat eigenlijk begonnen. En ook toch wel heel bijzonder, daar dacht ik laatst over na. Dat eigenlijk bijna al mijn vriendinnen ook muziek maken.
Oh ja?
Ja, zonder dat ik daar heel bewust keuzes in maak of zo. Zijn ze bijna allemaal muzikaal. Dus daar is het begonnen. Daar is het vlammetje aangegaan en zo.
Ja. Ja. En een jaar later, in 2003, stond je zelfs al met twee liedjes in de liedjesomen.
Oh ja?
Maar dan gaan we naar de revue. Ja. Dan gaan we een stapje maken. Ja. Want dan komt er toch een bijzonder verhaal over hoe jij bij de Venderse Revue bent terechtgekomen.
En dat mag je helemaal zelf vertellen. Want dat vond ik wel zo leuk. Je, op een gegeven moment dan... Nee, maar laten we beginnen bij het moment dat je daarvoor inschrijft.
Ja. Nou ja, dat was ook een beetje de schuld van mijn moeder met name. Die had al een paar keer zo'n oproep gezien van... Hè, we gaan de Venlose Revue was voorheen. Daar werd je voor benaderd. En Frans Boerman schreef die Venlose Revues. En daar werd je dus voor gevraagd als acteur of toneelspeler. En toen kwam er een soort van nieuwe delegatie. Ik weet niet meer precies of dat ook bestuurlijk toen was. Maar in ieder geval nieuwe schrijvers. Frans Pollux en Wil Aerts. Een nieuwe regisseur, Kees Rullens. En toen werd er gecommuniceerd van... ja, wij gaan het helemaal anders doen. Wij gaan audities organiseren. Ja, en daar werd toen best wel veel rukbaarheid aangegeven in de media... van hey, je kunt je opgeven voor de audities voor de Venlose Revue. En en mijn moeder had al een paar keer gezegd... is dat niks voor dich, Lin? Is dit niks voor dich? Dat is een kans. Ja, en ik dacht alleen maar, ja, weet je, toneel... Ik kan wel een beetje zingen en gitaar spelen... maar ik acteren, ik heb echt geen idee... ik was 19 of 20, denk ik. 20? Ja, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval jong. En toen, toen dacht ik, nou weet je, ik schrijf me gewoon in en ik zie het wel. En toen weet ik nog van die auditie. Was natuurlijk audities zijn natuurlijk vreselijk. Dan zit je te wachten tot je wordt geroepen. Kom je in die ruimte in. Ik zie het nog helemaal voor me. En daar zaten de schrijvers en daar zat de regisseur. Misschien zat er nog iemand bij... En dan had je wat voorbereid. Ik had maar wat gedaan. Ik had geloof ik het liedje van De Snurker. Zo'n vastelovensliedje had ik met
maar
een stukje...
Maar dat mocht je zelf uitkiezen.
Ja, dat mocht je toen zelf uitkiezen. En daarna, toen ik klaar was, toen zei de regisseur... ik wil nog even met je improviseren. Nou, jij speelt dit, ik speel dat en we gaan nu... Dus wij gingen een dialoog aan samen. En toen dacht ik wel... Godverdorie, dit is echt heel leuk om te doen. Wat leuk. En omdat ik ergens ook dacht, ja, dit wordt toch niks. Want ik heb nog nooit geacteerd. Was ik ook best wel, dacht ik, nou, leuk. Heb een leuke half uur gehad daar. En we zien het wel. En toen, een paar weken later, was dan de terugkomavond. En daar zat gewoon half bekend Venlo. Iedereen die auditie had gedaan. Ik weet even niet meer hoeveel mensen dat waren, maar er was een volle zaal in de Wildenbeek was dat. En de pers was erbij en ik dacht dan, oh, wat is dat hier? Grote bedoeling. En ik studeerde toen, dus ik kwam ook echt gevlogen uit Nijmegen, uit de collegebanken, daar naartoe. Met het idee van, ja, ik zie het wel, of ik een bijrol heb of niet. En vervolgens praatte die regisseur, die verdeelde die rollen van de kleinste rollen richting de hoofdrol. Nou ja, en toen op een gegeven moment... Ja, je had dan Sjoeke, dat was de hoofdrolspeelster. Of daar ging het verhaal over Sjoeke. En die had natuurlijk een kring van vriendinnen en familie om zich heen. En dan kwamen die cirkels werden steeds groter. Nou, en toen op een gegeven moment... Mijn naam werd steeds niet genoemd. En toen ging hij zo op een gegeven moment naar die kring van die vriendinnen. En toen dacht ik, nou, dat zou dan nog leuk zijn als ik daarbij zou zitten. Maar ja, toen ik daar niet werd genoemd, dacht ik, oh, wat jammer. Ja. Ik zit er gewoon niet tussen. Shit, wat man. Jammer. Ook zo van, wat jammer. Dan heb ik dat gevoel misschien ook niet helemaal goed gevoeld of zo... op die zaterdag bij die auditie. Maar geen moment dat ik heb gedacht... oh, misschien is die... Tot hij op een gegeven moment begon. Ja, het was zaterdag. Het was de allerlaatste auditie in de rij. Toen dacht ik, ik was die zaterdag. Ik was shit. En toen, nou, al heel snel... Sjoeke, Linda Zijlmans. Ja, en ik denk echt dat driekwart van die zaal dacht...
Wie is dat?
Wie is dat? Wie... Ik zag ook echt zo mensen zo... Oh, geen idee. En misschien dat een aantal me kende van een leedjes of weet ik niet. Maar ja,
geweldig.
Ja, en ik dacht alleen maar, wat overkomt me nu? Weet je, ik weet dat er stond ineens iemand van de Limburger, van Omroep Venlo. En en ik weet gewoon dat eerste... Ik denk dat eerste half jaar ging ik na iedere repetitie met buikpijn. Want ik dacht alleen maar, ze hebben helemaal niet goed gekeken. Ze hebben helemaal...
Twijfel weer.
Ja.
Twijfel weer.
Ja. Ze hebben de verkeerde uitgezocht. Ik heb ook echt wel gesprekken met de regisseur gehad. Dat hij ook zei, ja, nu moet je het wel gaan doen. Want je kunt niet blijven hangen in deze gedachte. Ik weet het allemaal niet. En jullie hebben het. Ik heb jou gekozen omdat ik denk dat je. Ik ben ervan overtuigd dat jij die rol kunt dragen. Maar je moet het wel gaan doen. Dus nou goed. Toen uiteindelijk is dat ook helemaal goed gekomen. Ja. Het was een fantastische tijd.
Ja, dat geloof ik.
Je moet je voorstellen, Bert, als je de hoofdrol krijgt in de Venus Revue, dat is bijna hetzelfde dan wanneer je jokersprins wordt van Venus. Hoger kun je niet komen, laten we zo zeggen. Want er komen er heel veel voorstellingen, die zijn allemaal uitverkocht. Toet Venlo gaat daarheen, dan maak je naam. Heeft dat veel voor jouw carrière betekend?
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ja, want het is nog steeds wel eens dat mensen... Oh ja, Sjoeke van de Venlose Revue.
Ja, dat weten ze nog.
Zeker ook in die eerste jaren na die revue was dat wel echt helpend. Mm-hmm. Ja, dat denk ik echt.
Ja, en dan ga je een stapje maken naar 2010. Dan word je zelfs genomineerd voor de prijs voor het Limburgs Leed. Mm-hmm. Ja, hoe belangrijk is zo'n nominatie?
Ja, dat is natuurlijk wel een enorme eer. Ik vind het natuurlijk ook heel jammer dat ik hem nooit heb gewonnen. Durf ik ook heel eerlijk te zeggen. Ja, ik ben ook nog eens een keer met een ander project genomineerd.
Hoeveel genomineerden waren er?
Ja, goh, dat zijn er dan altijd 4 of 5.
Krijg je daardoor ook meer optredens? Geeft dat meer publiciteit daardoor, door zo'n nominatie?
Ja, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
Uiteindelijk, en daar komt je droom eigenlijk uit, dan zitten we al langzaam in 2017, dan komt je eerste album uit met de titel Ik.
Daar hadden we het straks over.
Ja.
Met de titel Ik.
Ja.
Maar daarop je eerste single, Honger van mijn hert.
Nee, die staat op mijn...
Oh, die staat op die eerste EP van jou.
Die staat op mijn EP.
Ja,
die is in 2010 uit.
Die is in 2010. Ja. Maar daarna komt dan, en dat was eigenlijk echt jouw solo album, laat ik het zeggen.
Ja, een volwaardig album.
Geproduceerd trouwens door Tren Enkevoort.
Ah ja. Ja,
ook geen onbekende, in de tijd ook met CVN aan de gang geweest.
Ja.
Ja. En, waar is hij opgenomen dan?
Bij Tren in de studio.
Ah, ja.
Ja.
Maar dat is een album wat helemaal over jezelf gaat, hè?
Ja, dat is wel een beetje met de billen bloot, dat album.
Dat is wel dapper. Twijfelde je daar niet over?
Ja. Nou, daar zing ik ook over op het album.
Ja.
Oh, leuk, ja? Staat er een nummer over twijfel
het is,
op
het is
dan? Ach, wel leuk.
Ja, zo ben ik, ja. Nou ja...
Leuk.
Het is niet zo persoonlijk dat iedereen meteen weet over welke exacte dingen het gaat. Maar het is wel redelijk autobiografisch.
Hij is prachtig gemaakt. Hij is ook super mooi gearrangeerd. Super goed geproduceerd. Goede muzikanten. Helpt het dan dat je partner beroepsmuzikant is?
Ja, zeker.
Die heeft natuurlijk connecties ook.
Ja, die heeft heel veel connecties. Ja. Maar wij kunnen ook heel goed samenwerken. Ja. Oh, dus dat is heel fijn.
Oké, dat is
belangrijk.
Ik hoop nooit dat mensen zo denken, hè, van oh ja, zij kan dat allemaal doen omdat Sjoerd dat hoop ik nooit. Ik denk, ik doe het wel allemaal zelf. Hè. Ook het contact met Tren en het Sjoerd was daar echt gewoon alleen maar de drummer. Maar ja, het helpt natuurlijk wel dat je samen bent met iemand waarmee je over dit soort dingen makkelijk kunt sparren. Ja. Of kunt zeggen, wie moet ik daarvoor hebben? Of oh, denk eens aan die Linda. We werken niet vaak samen, maar als we samenwerken gaat het wel heel goed.
En dan krijg je toch, Bert, wat geld altijd achter een sterke en bijzondere vrouw staat altijd een sterke man.
Nou ja.
Zo is het, hè? Maar dan wordt het andersom gezegd. Maar ik vind
dit zal die blij zijn? Wat zal die blij zijn?
Maar dan gaan we langzaam naar een van je laatste projecten. Waar jouw beroepsmatige professie als pedagoog weer samenkomt met je muzikale ambities. Dat is namelijk de voorstelling Liefde, Lijf en Liedjes.
Ja, dan wil ik toch eerst nog een andere vraag stellen.
Ja, dat mag.
Je hebt heel veel soloprojecten gedaan en zo. Mm-hmm. Heb je nooit de ambitie gehad om in een grote band te zingen?
Jawel.
De rest van een grote band.
Ja, dat gebeurt nu natuurlijk een beetje met de Liedjes van de Vrijbuiters.
Ja, klopt.
Ja, tuurlijk heb ik die ambitie. Maar het is ook gewoon super moeilijk. Zeker als je Limburgse liedjes maakt. Om dan daar echt mee...
De markt op te gaan.
Ja, ik denk Frans Pollux lukt dat. Die speelt natuurlijk met een fantastische band. Lex Uiting doet dat natuurlijk ook. En natuurlijk de groot, de Roanesse. Maar dat is wel heel lastig.
Ja.
Ik denk wel dat het is wat ik het liefste doe. Echt met een band. En tegelijkertijd vind ik het kleine en intieme ook super mooi om te doen.
Ja, ik wou net zeggen. Dat heeft iets heel charmants, ja.
Ja, dus die ambities zijn er zeker wel.
Ja.
Maar het is ook wel altijd lastig om te realiseren, om zalen vol te krijgen, kaarten te verkopen. Je moet altijd, en dat vind ik soms wel eens moeilijk aan het muziek maken. Zeker als het gaat over mijn eigen werk, hè. Niet zozeer Liefde, Lijf en Liedjes. Maar echt mijn eigen liedjes. Je moet altijd 10 stappen verder denken. Welk plan heb ik? Waar wil ik naartoe? Dat is nu ook de reden waarom ik al lang geen album meer of een EP meer heb opgenomen. Omdat ik iedere keer ook op zoek ben naar wat is de meerwaarde? Kan ik niet gewoon een singeltje opnemen? Hoe ga ik dat dan doen? Met wie wil ik dat dan doen? Je moet er natuurlijk altijd ook eigen geld in stoppen. Want
klopt.
Zo groot ben ik niet. Dus het is ook hard werken. Ja.
Het is een moeilijke business.
Voordat je naar dat theater voorgaat, wil ik toch ook nog even hebben over dat project van de Vrijbuiters. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Want daar zing je wel voor volle zaal. Daar speel je wel met een band op de achtergrond.
Ja, dat vind ik ook echt een van de grootste cadeaus. En misschien een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik vind het echt een enorm feest om dat te mogen doen.
Ja
om die liedjes sowieso, hè, die zitten echt in mijn hart. Ik ben daar gewoon mee opgegroeid. Die band is eigenlijk een soort van organisch bij elkaar, geraapt zooitje.
Het is wel geweldig.
Het is, ja.
Ja, klopt.
Dus we hebben zo'n leuk, zoveel lol met elkaar en zo'n fijne dynamiek. En we hadden zelf helemaal niet verwacht. Wij dachten gewoon, wij hebben allemaal iets met die liedjes. We gaan daar iets mee doen. We hebben een mooi verhaal. Sjoerd en Alexander hebben dat samen helemaal uitgedacht. We hebben er een manager, een boeker bij betrokken. Ja, en vervolgens is dat een soort van ontploft. Dat hadden wij ook niet verwacht. Ja, theaters waren in het begin ook best wel terughoudend. Jullie zeggen van wij willen komen spelen. Ja, we willen één avond, maar we kijken wel hoe het gaat. En vervolgens loopt dat allemaal zo goed. En overal komen dan succesopties bij. Dat hadden wij natuurlijk ook zelf niet zo voorzien. Maar nu zie je zo dat die liedjes ook zo tijdloos zijn.
Geweldig. Want tijdens de voorstelling heb ik wel 5 keer gedacht van ik hoop dat Ben Verdelle dit allemaal meekrijgt.
Ja, heeft hij meegekregen. Ja? Hij is een keer daar geweest, hè? Ja, hij is daar geweest.
Ja, want er was zo... Ja, het is echt groot.
En inmiddels staan er voor volgend seizoen weer allerlei theatervoorstellingen gepland.
Ja, we gaan volgend seizoen weer spelen.
En natuurlijk, absolute highlight is het optreden op het Zomerparkfeest.
Ja,
dat wordt ook super.
Als je daar mag openen, dat is niet hetzelfde als een hoofdrol in de Venders Revue.
Het komt
aardig in de buurt.
Dat is wel heel leuk.
Heb je ze
trouwens
allemaal gezongen met Jules? Want ik hoorde in de zaal dat ook wel eens een avond een andere zanger had naast je. Allemaal met Jules.
Ja, met Jules en met Vincent.
Oh, Vincent, ja.
Ja, die zong ook mee. Dus we hebben wel ook veel energie gestoken in de harmonies. Ik vind het superleuk. Dus mochten mensen nog geen kaartje hebben, er zijn nog wat kaartjes voor de theaterproductie van volgend jaar. En die is ook weer anders dan die van afgelopen jaar.
Okay.
Dus het is niet zoals je het al gezien hebt, dat je dan een hele saaie avond gaat beleven. Ja. Maar we hebben allerlei nieuwe...
En speelt het allemaal in Venlo?
Venlo, Horst, Roermond.
Oh, ook in Roermond. Oh ja, klopt, in Roermond ook.
Panningen. Ja, dus het is een beetje...
Mooi.
Ja, heel leuk. Ja.
Nou, zullen we dan nou naar die...
Mag
ik dan nou naar die voorstelling?
Mag jij naar je voorstelling? Ja.
Je raakt op een gegeven moment verwikkeld in een bijzonder idee met je vriendin Imke Jacobs.
Ja.
Jij orthopedagoog en zij is psycholoog. Ja. Beide moeder en beide maken muziek.
Ja.
Kun je ons laten voelen hoe jullie elkaar enthousiast maken voor om zo'n theatervoorstelling te gaan maken? Hoe begint dat? Begint dat aan de keukentafel?
Eigenlijk begon dit heel laagdrempelig met... Imke en ik zijn allebei moeders van dochters. En zij kwam op een gegeven moment een idee van... God, het is toch raar, Linda, dat wij onze dochters... dat we naveltjes wassen en okseltjes wassen. En op het moment dat we dan een vulva gaan wassen... dan maken we daar spleetje van of pruimpje of... wat is dat, weet je? En omdat wij natuurlijk allebei ook wel een beetje vanuit die richting... pedagoog-psycholoog kijken naar dat thema... dachten we, nou, daar moeten we eigenlijk iets mee. En toen heeft zij een soort van vulva-liedje geschreven... en dat hebben we bij Sjoerd in de studio opgenomen met een paar kinderen. Maar echt alleen maar voor onszelf, voor de lol... Nou, en daar werd toen zo goed op gereageerd door mensen in onze omgeving. Van, maar dit bestaat eigenlijk helemaal niet. Waarom gaan jullie daar niet meer mee doen?
Ja.
Dus liedjes over seksuele vorming, intimiteit, relaties. Maar vooral voor kinderen die wat jonger zijn. Daar bestaan gewoon geen liedjes over.
Nee.
Dus toen dachten we, nou, dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. Laten we dat idee eens een keer uitwerken. Nou, en toen bleek eigenlijk dat wij heel goed... We schrijven heel fijn samen. Imke is echt een soort creatieve explosie af en toe. Dus die kan heel erg echt vanuit een soort van ADHD-stand een idee hebben voor een liedje, wat ze dan helemaal uitwerkt en vervolgens bij mij over de schutting gooit. En dan denk ik, omdat jij dit idee nu hebt, wordt het geen Linda Zijlmans liedje. En dat vind ik heel fijn.
Ja.
Dus die liedjes klinken ook best wel anders, vind ik, dan mijn eigen liedjes. En dan ga ik daar vervolgens weer mee aan de slag en dan maar akkoordjes erbij. En zo is dat balletje gaan rollen. En toen hebben we subsidie aangevraagd voor dat project. En dat hebben we toen gekregen. Daar hebben we de eerste liedjes mee opgenomen. En we gingen toen spelen op basisscholen. Dus het idee was dan, wij willen die liedjes ook gebruiken in onderwijs. Om kinderen ook echt iets te leren. Want ik weet niet of jullie een beetje achtergrond hebben over seksuele en relationele vorming. Maar scholen moeten daar iets mee.
Oh.
Dat staat in hun kerndoelen. Maar ze vinden dat vaak ook heel moeilijk. Zeker in deze tijd waarin er ook heel veel kritiek is op dingen als Week van de Lentekriebels. Dus dat ligt ook allemaal best wel gevoelig. Dus we zijn ook niet in een hele gelukkige tijd gestart. Maar misschien nog wel belangrijker eigenlijk in deze tijd. En op een gegeven moment, toen hebben we eigenlijk bedacht, oké, we hebben nu die liedjes, maar hoe kunnen we nog meer impact maken? Met theater, met een voorstelling. Waarbij kinderen dus niet zozeer meteen aan de slag moeten met ons, maar vooral ook in alle stilte, in een andere setting dan in hun klas, dingen kunnen laten binnenkomen, kunnen nadenken over dingen, zich kunnen laten raken, ook zich zeer ongemakkelijk voelen natuurlijk. Want dat is ook wat er gebeurt bij onze voorstelling. Het is natuurlijk allemaal heel gênant wat we doen. en zo is dat balletje gaan rollen. En inmiddels hebben wij dus onze eerste voorstelling gemaakt. Heb jij dat ook? En we hebben inmiddels, ik denk 27 keer, 27 klassen of zo hebben we gespeeld.
Ja, want je zegt heel gênant, maar dat is niet de reactie die je dus krijgt. Want anders had je er geen 27 keer mee.
Ja, toch wel hoor, want kinderen, weet je, er zitten gewoon een paar momenten in die voorstelling waarvan je weet, oh, dit vinden kinderen heel, ik heb een dochter van 12, ja, weet je. Maar het mag ook schuren. Dus als wij naderhand aan kinderen vragen, hoe vond je de voorstelling? Dan zeggen ze meestal heel raar en heel leuk.
Ja, het is natuurlijk
of
ongewend.
Echt gênant, maar heel leuk.
Ja, maar één nummer werd door de ballotagecommissie niet akkoord bevonden.
Is dat zo?
Ja, jij weet dat beter dan ik.
Heb ik jou dat weet ik niet.
Ja, dat is één nummer. Hè? Ja, wat de
ballotage. Dat hebben wij nog niet. Bedoel je dat vulvalied?
Ja, dat is vulvalied.
Is dat
zou best kunnen hoor. Ja. Ik weet de titel ken ik niet. Kijk.
Nou, dat was natuurlijk ons eerste liedje. En daar zitten achteraf, toen wij zelf natuurlijk ons zijn gaan verdiepen in seksuele vorming en de Rutgers Stichting en alles wat erover bekend is. Toen zagen wij ook wel een aantal dingen die niet helemaal correct waren in onze eigen teksten. Dus wat we nu iedere keer doen, is we checken heel goed onze teksten met of ervaringsdeskundigen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij een liedje over seksueel misbruik. Hebben we iemand mee laten kijken die het zelf heeft meegemaakt. Of we laten een seksuoloog meekijken. Of iemand in ieder geval die er verstand van heeft.
Ja, want het lijkt me heel moeilijk ook dat schrijven. Want je schrijft voor kinderen van... Of niet?
De bovenbouw, de basisschool?
Ja, groep 7, 8 eigenlijk.
Ja, okay.
Ja, dat is ook moeilijk. Want hoe expliciet ben je...
Ja.
Ja.
En je woordgebruik, je keuzes die je maakt.
Ja. Maar zie je nou ook naar aanleiding van jullie voorstelling dat er wat verandert in openheid bijvoorbeeld bij die kinderen? Maakt het wat los?
Ja.
Wat is eigenlijk, ik begrijp jullie doel wel van de voorstelling, maar zie je er ook resultaat van?
Ja, dat is een hele goede vraag, want die kinderen vertrekken natuurlijk weer uit het theater en dan zien wij ze meestal niet meer.
Nee.
Maar we hebben wel altijd een nagesprek na de voorstelling met de klassen. En dan zie je wel, kinderen benoemen ook wel echt van, oh ja, ik wist al best veel, maar ik heb toch weer dingen geleerd. Of we vragen ook altijd, wat neem je mee? Ja, dat iedereen wel eens onzeker is, maar dat je wel over alles kan praten. Of wat neem je mee? Ja, dat je dus als je een groot, niet leuk geheim hebt, dat je daar niet zelf mee rond moet blijven lopen, maar naar volwassenen moet. Weet je,
ik
ben ervan overtuigd dat bijna alle kinderen in die zaal dingen uit die voorstelling halen, die ze mee naar huis nemen. En we hebben ook wel eens van ouders nog daarna reactie gekregen van, oh ja, er wordt al de hele week gezongen over mijn vader heeft getonkt met een garnaal, weet je. Ook met humor wij zijn er wel van overtuigd dat we op een andere manier in het snaar raken.
Ik kan me voorstellen dat ook voor volwassenen is het natuurlijk heel moeilijk om over seksualiteit te praten met je kinderen. Is die voorstelling alleen voor kinderen of hebben volwassenen er ook wel aan?
Ja, tuurlijk.
Ga je het ook voor volwassenen doen?
Nou ja, we spelen al volwassenen, komen volwassenen, ouders de, mee.
Komen die mee?
Leerkrachten komen mee. Ja. We spelen volgende week op het Zomerparkfeest. Dan, dan ga ik ervan uit dat er ook ouders met hun kind zitten.
Ja, precies.
Ik denk wel dat het voor ouders, als ze het moeilijk vinden om over dit thema te praten, want dat is natuurlijk niet voor alle ouders zo, maar voor veel wel, denk ik wel dat het helpend is om samen met je kind naar zo'n voorstelling. Dan heb je ook gewoon een middel hè, op basis waarvan je dat gesprek kunt aangaan.
Anderzijds komen die kinderen thuis en dan kan ik me ook voorstellen dat ze daar hun mee, dat door daarover te praten met hun, ja, dat ze die motiveren om.
Maar Linda,
je zult toch antwoord moeten geven als je ouder bent.
Ja. Hey, maar Linda, je hebt natuurlijk nu klassen in die bovenbouw, die zijn multicultureel.
Ja.
Allerlei kinderen met een andere achtergrond, ook andere religie.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat soms een spanningsveld is.
Ja, en toch hebben wij dat.
Merk je daar iets van? Niet?
Eigenlijk nog helemaal niet ervaren. Dus we hebben wel ook één keer een moeder in de zaal gehad met een hoofddoek. Of een onderwijsassistent, dat weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, die hebben we toen nog expliciet gevraagd daarna van hoe kijk jij naar die voorstelling? Zit er bijvoorbeeld ook een stukje over homoseksualiteit in. En zij zei toen ook van, nou, ik vind het heel belangrijk dat dit gebeurt. Ik ben het niet met alles eens. Of het dat is niet allemaal niet mijn visie. Maar dat hoeft ook niet.
Nee.
Nou ja, en tegelijkertijd denk ik, wat ik net al zei, scholen moeten er iets mee. En dat doen ze ook in hun eigen klas. En dan gaat het ook over thema's als bijvoorbeeld homoseksualiteit. En dan zitten daar ook thema's tussen waarvan. Ja, weet je, en ik denk ook gewoon dat kinderen die bij onze voorstelling zijn en die denken van, dit kan ik niet met mijn ouders bespreken, of dit is in mijn cultuur heel moeilijk, die bespreken dat thuis ook niet.
Nee, nee. Klopt.
En maar die krijgen wel een boodschap.
Maar die krijgen wel een boodschap.
Ja. En doordat je erover zingt, maakt het wel luchtiger.
Ja, en met een het is gewoon ook een hele humoristische voorstelling. Dus de kinderen moeten ook liggen ook gewoon onder de stoel van het lachen. Ja, weet je. Ja. Ze hebben ook gewoon een fijn, leuk moment.
Ja, natuurlijk.
Dus,
maar die voorstelling is natuurlijk klaar nou.
Ja.
Denken jullie al een vervolg?
Ja, we zijn al bezig met.
Maar dan ook met dezelfde doelgroep of gaan we ook naar?
Nou, de voorstelling is niet klaar. Ik denk zelfs dat je deze voorstelling kun je nog klaar. 5 jaar spelen.
Ja, ja. Ja.
We zijn nu, we spelen nog steeds ook in Venlo, maar we zijn inmiddels ook onze pijlen een beetje aan het richten op andere regio's in Limburg. Dus dat is heel leuk, want dit kun je natuurlijk overal zo op deze manier doen. Dus ik denk dat we hier nog wel even mee onderweg zijn. Maar wat we iedere keer doen na die voorstelling is ook nieuwe thema's ophalen.
Mm-hmm.
Bij kinderen of bij leerkrachten. En bijvoorbeeld een thema wat heel duidelijk naar voren komt in ieder nagesprek is sexting en grooming. Dus benaderd worden door iemand online. Iemand die je niet kent.
Ja.
Die met jou aanpapt. En dat wordt steeds gezelliger, zeg maar. Hoe ga je daar?
Juist.
Dat. Maar ook naaktfoto's. Dus ofwel een naaktfoto ontvangen terwijl je er niet om hebt gevraagd. Of de vraag, wil je een naaktfoto van jezelf sturen? Ja. Soms van een bekende, maar meestal van iemand die je niet kent.
Hmm.
En wij komen er steeds meer achter dat bijna in iedere klas wel kinderen, ook in groep 7 al zitten, die zeggen, ik heb wel eens een dikpik gekregen.
Ja.
En dan de vraag, wat doe je daar dan mee? Nou ja, gelukkig zeggen de meeste kinderen, ik ben naar mijn moeder gegaan of naar mijn vader gegaan. Maar er zijn ook kinderen die zeggen, ik durf dat aan niemand te vertellen.
Ik denk dat het heel apart is waar je mee bezig bent. Dat het niet, gewoon niet bestaat nog.
Ja.
Zo'n voorstelling.
Nee,
want ik zat net te denken van, als je hem in Nederlands zou vertalen, kun je het hele land door.
Hij is in het Nederlands.
Oh, hij is
dat
in
is
Nederlands.
Het mooie. Ja. Oh, nee, zo, dus we spelen dus ook. We hebben toevallig nu ook een aanvraag in Rotterdam. Oh. En we hebben al in Graven gespeeld. Dus we spelen ook echt buiten Limburg. We kunnen dit overal natuurlijk doen.
Ja.
En omdat er nu zoveel nieuwe thema's. Toevallig ook vandaag weer een artikel verschenen bij Rutgers over het kijken van porno. Of dat al dan niet schadelijk is. Maar ook vooral dat kinderen daar nu al op hele jonge leeftijd mee in aanraking komen. Omdat ze natuurlijk die smartphone hebben. Dus dat zijn van die thema's waarvan we denken, die zitten nu niet in deze voorstelling. Maar we kunnen ook niet een voorstelling van 1,5 uur maken.
Nee.
Ja,
we zijn een soort 2.0 aan het ontwikkelen.
Ja, die aandachtspannen is niet zo groot natuurlijk.
Nee.
Ja. Hey, Bert, ik weet niet of jij nog een bijzondere vraag hebt. Ik heb er nog wel eentje. En dat doen we wel vaker op het eind van deze uitzending. Dan gaan we toch nog even vragen. Als je nou helemaal vrij mag dromen.
Oh ja.
Zonder te kijken of het kan of niet kan. Wat zou je dan nog willen wensen? Wat zou jou nou, op wat voor gebied dan ook. Wat zou je, of is dat een hele lastige vraag voor jou?
Ja, dat is natuurlijk...
Nee, dat is geen lastig. Ja. Je blijft hier dat gewoon totdat je het antwoord hebt, hoor.
Dat is voor mij een hele moeilijke vraag. Ja, waar droom je nog van?
Nou, laten we het dan concretiseren. Ja. Tot bij de muziek.
Ja.
Ja.
Ja, ja, precies. Ik was ook in die richting wel aan het denken, hoor. Maar ja, ik merk dan toch ook dat ik denk... Mijn hart zit nu heel erg bij Liefde, Lijf en Liedjes. Omdat het ook... Ik voel daarmee heel erg dat ik samen met Imke impact kan maken. En dat is blijkbaar wel iets waar ik... Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat je ook echt impact maakt. En dat doe ik ook met de andere muzikale dingen. Maar hier speciaal mee. Ja, en dan droom ik wel echt dat wij gewoon dit echt... Dat wij over 5 jaar in principe gewoon zouden kunnen zeggen... We gaan fulltime spelen.
Kijk.
Voor alle kinderen in Nederland.
Juist.
Ja,
ja, dat lijkt me inderdaad.
Dat lijkt me echt fantastisch. Dat lijkt
een heel mooie statement om langzaam naar het einde van deze podcast te gaan. Linda, het was ons echt een groot genoegen je hier te mogen ontvangen.
Nou, ik vind het heel leuk.
Je bent natuurlijk een grote sterrenveld. Ja. Daar mogen we hardop zeggen, hoor. En dat je jouw verhaal hier gedeeld hebt. Met name jouw verhaal ook, die relatie van jouw orthopedagogiek achtergrond en je muzikale achtergrond, waar dat samenkomt. Ik vind dat fantastisch. Ik heb ook de liedjes allemaal geluisterd. En ik moet zeggen, ik ben er zwaar van onder de indruk. En we gaan ze ook... We sluiten ook de uitzending af met een liedje van jou. We gaan ook openen met een liedje van jou. Maar nogmaals... jij komt uiteraard te hangen in onze
in de Hall of Fame.
Hall of Fame, waar al je voortgangers al hangen. Ja. Ah, dat wordt echt de Walk of Fame. Nee, niet de Walk, de Hall of Fame. Ja. Nogmaals, dankjewel. Ik wens je heel veel succes in alles, al je activiteiten toe. En dankjewel dat je onze gast was.
Heel graag, dankjewel. Dank jullie wel.
Een schuit met blauwe muisjes toen ik ter wereld kwam. Blauwe muren, koele spullen. Hoefjes rompen, stoel poseren. Als ik jarig was, kreeg ik een taart met Spider-Man. En grote auto's, wilde dino's, een bal en superhelden kleren. Amper 4 en veel getier toen ik geen rok aan mocht. Onbegrepen, zo verdwenen.